Dames en heren, hartelijk welkom op onze commissievergadering inwoners. Je zou kunnen zeggen dat het een korte agenda is, maar dat weet je maar nooit natuurlijk. Nou ja, de agenda is misschien wel kort, maar... Van onze kant alleen mededeling dat de heer Bartels met kennisgeving verhinderd is, of afwezig is, en dat de heer Schoevaerts de plek van mevrouw Pols volgens mij waarneemt vanavond. Welkom in ons midden. Ik heb geen andere mededelingen dan burgerspreekrecht. Punt 2 van de agenda heeft zich niemand voor aangemeld, dus dat gaat ook vlot. Dan komen we bij de informatieplicht van de collegeleden en de heer Van Lent is al aangeschoven. Die dacht, laat ik ook eens meewerken aan de snelheid vanavond.
Ja, het kan heel snel, voorzitter. Maar ik heb één puntje, daar wil ik u even op patent maken. Ik heb u toegezegd om met een driemaandse rapportage te komen in het kader van de WMO, de implementatie van de huishoudelijke hulp. Die is op een hana geveild en die komt eind van deze maand naar u toe. En als u hem wilt agenderen voor mij, dan zou ik dat willen verzoeken om dat via de voorzitter van de commissie in te laten brengen met de agendacommissie. Maar daar ga ik dus niet over, daar gaat u zelf over.
Dank u. Geen opmerkingen hier? Sorry? Hierover. Dan komen we bij de rondvraag. Is er iemand van u die daar gebruik van maakt? Ik zie twee vingers, beide van GroenLinks.
De heer Smit. Voorzitter, we gaan zo meteen spreken over Permar. Dat gaf mij een brainwave dat wij in december ook over Permar hebben gesproken. En dat daar een aantal raadsleden de toezegging hebben gekregen dat er maandelijks gerapporteerd zou worden over de voortgang bij sociale werkplaats Permar. In januari, eind januari, hebben wij daarover inderdaad een voortgangsbrief ontvangen. En daarna heb ik eigenlijk niks meer gezien. En het zou toch prettig zijn als we in het kader van die afspraken, in ieder geval de cijfers over januari, februari en maart, als de eerste kwartaalcijfers van Permar zouden kunnen krijgen.
Ik zie dat meneer Van Lent gelijk wil reageren.
Ja, ik kan gelijk op reageren. We hebben aanstaande vrijdag DB Permar. Dat is regulier. En daarin staat het punt op de agenda. Dus ik verwacht na vrijdag dat het bericht wat er dan zal zijn ook naar uw kant kan komen. In ieder geval in de loop van misschien volgende week of daarna. Moet ik even kijken. Ik heb nog geen stukken. Die komen hopelijk morgen binnen. Dan kan ik kijken wat er tussen zit en hoe de rapportage is. Maar die wordt besproken in DB. En DB stuurt het formeel naar de colleges toe en de colleges die sturen door naar de raad. Zo werkt het eigenlijk feitelijk. Dus er zit nog één schakel tussen voor het college. Maar ik hoop dat in ieder geval op korte termijn met de eerste drie maanden, misschien drie maanden in ieder geval bij u te komen. Ja.
Meneer Erkens, ja. Voor...
Nou, eerst even nog een aanleiding van deze
Het is een
vraag.
Rondvraag. Hè? En de rondvraag is gesteld en daar is ook nog een antwoord op gekomen.
Nee, nog niet helemaal. Want er is toen toegezegd, dat zei meneer Smit al, zowel aan de Raad van Ede als aan de Raad van Renk een maandelijkse rapportage. En ik begrijp dat het nu een driemaandelijkse rapportage wordt. Wordt dat anders, het plan? Of
goed, dan is de vraag nu gesteld en dan zien we dat terug via de verslaglegging.
Andere vraag is, ik heb vorige maand gevraagd over de proeftuin woningbehoeften in het regiocontract. Daar zou ik schriftelijk een antwoord op krijgen. En waarom ik er weer over begin is dat het gaat over het eerste half jaar en er zijn vier maanden wat van voorbij. We zouden informatie over krijgen. Zie notulen van de vorige keer.
We zullen dit meenemen richting de betreffende wethouder. Stur. Oh, die had ik nog niet gezien van achter mij. Kijk. Welkom. Korte vraag, kort antwoord.
Volgens mij heeft u keurig de bestuursovereenkomst ter inzage gekregen. En daar staat precies in wat de proeftuin inhoudt. Dus ik begrijp niet wat u nog meer... Maar ik heb even de noten niet paraat. Dus bovendien de commissie inwoners. En dat zou volgens mij de commissie leefomgeving aan orde dienen te komen. Dus ik begrijp niet geheel wat u nog meer aan informatie wilt hebben als wat daar op schrift in staat.
Bij de vorige commissievergadering inwoners heb ik die vraag gesteld om mede in verband met, moet ik zeggen, het afschaffen van de zogenaamde 50-50 regeling, als dat inderdaad verder zou gaan plaatsvinden. En in een interview in, ik meen in de Gelderlanden, maar daar wil ik vanaf zijn in welke krant dat precies was, werd onder andere dat onderwerp ook door u aangesneden. En ik was dus heel benieuwd hoe dat verder gaat, want ik verwacht dan, als het gaat over het eerste half jaar, dat er dan dus rond juni een of andere rapportage over dat, die pilot op tafel ligt. En daar had ik graag wat meer informatie over wat er gaande is, hoe dat allemaal tot stand gaat komen, enzovoort, enzovoort.
Mevrouw Weda, nog kort en dan stoppen we
ja,
de raadslijn.
Ik ben natuurlijk uitermate bereid om u helemaal mee te nemen in elke uitvoering die dit college beleidsmatig aan het doen is. Maar zoals u kunt lezen, overigens is dat wat, waar het u nu al refereert, is het persbericht wat hoorde bij de ondertekening van de bestuurlijke overeenkomsten. Dat is veel zeer recent plaatsgevonden. Maar wij zijn in nauw overleg met de stadsregio die proeftuin aan het invullen. En dat betekent dat wij zowel met de bestuurders van het college van bestuur als ambtelijk overleggen op welke manier wij kunnen komen tot goede, adequate criteria voor de woningbehoeften. Want de proeftuin is vooral ook bedoeld om te kijken of in de hele regio, zoals het in Renkum gaat, kan functioneren op basis van criteria, of dat ook uitgerold kan worden naar de rest van de regio. Want daarom is het ook een proeftuin. Maar we zijn aan het werken. En u hoort, zodra we de conclusies hebben, hoort u ze. Dus meer als wat er al op papier stond en het feit dat we aan het werk zijn, kan ik u nu nog niet melden.
Oké, okay, mevrouw Weda, dank u wel. Had u nog andere mededelingen voor deze vergadering? Nee,
dat
u
zat ik al achter.
Oké, okay, dat had ik niet gezien. Kijk, dan zijn we inmiddels aangekomen.
Ik krijg altijd wel gewoon vragen als ik geen mededeling
nee,
heb.
Nee, precies. Dus. Ik begrijp het. Bij de presentatie herstructurering PERMA in het kader van de wet werken naar vermogen. En ik heb begrepen dat José Krichting de presentatie zal verzorgen voor ons.
Een hele goede avond.
Meneer Erkens, sorry.
Mag ik even een vraag vooraf stellen, voorzitter? Eind van de maand moet de herstructureringsfinanciering moet op tafel liggen in Den Haag. Vanuit de vijf gemeentes. Nou, er zijn de wethouders die hebben overleg gehad, heb ik ook begrepen uit de pers. Gisteren is in de gemeente Wageningen aangenomen het voorstel om niveau 4, om het scenario 4 verder te gaan uitzoeken. Maar de raad daar houdt de mogelijkheid open dat later in een voorstel niveau 1, 2, 3 of 4 aan de orde gaat komen. Ik wilde dat graag van tevoren eigenlijk inbrengen, nu vanavond, omdat ik graag in die presentatie die we straks krijgen, daar ook wat meer over zou horen vanuit de kant van de gemeente Renkum, hoe dat allemaal verder gaat. Dus vandaar dat ik van tevoren die vraag even wil inbrengen.
Oké, dank u wel, meneer Van Lent.
Blijf op voorhand. Ja,
nou doet hij het. Nee, laat ik hem vooral even aangeven. Portefeuillehouders hebben 2-3 keer over het thema vergaderd. En er is inmiddels consensus over een voorkeursmodel. En het voorkeursmodel, daar hoort hij vanavond wat meer van José Krichting, die het zal begeleiden. En dan komt er een raadsbrief, die is ook aangekondigd. En die raadsbrief die krijgt u aan het eind deze week toegestuurd. Die is onder embargo, ik zeg maar even heel duidelijk, omdat daarover nog binnen PERMA zelf, de medewerkers moeten nog geïnformeerd worden, et cetera, hoe dat gaat worden. En die wordt openbaar de 24 april. En dan kunt u er in alle openbaarheid op de 25e, bij de raadsvergadering staat die geagendeerd, kunt u daar opnieuw nog over hebben. Daar gaat het feitelijk om. Dus dan is het focusmodel lichter. En dat Wageningen zegt van het past binnen ons focusmodel scenario 4, nou prima. Maar het focusmodel lichter en u zult zien waar dan ongeveer de kantjes zitten of niet de kantjes zitten. Maar dat wordt verder nog uitgewerkt. Maar ons model zit er feitelijk goed in, moet ik me zo aan te geven. Maar José zal dat vanavond nog even toelichten. Ja.
Nou, een hele goede avond allemaal. Ik ga u kort wat vertellen over het proces van de herstructurering en het voorkeursmodel van Renkum. De inhoud, ik wil even heel kort stilstaan nog bij de wet werken naar vermogen, maar ik neem aan dat iedereen daar inmiddels het fijne van weet. De besluitvorming is natuurlijk heel belangrijk nu, het voorkeursmodel van Renkum en het proces in de regio. Deze sheet die heeft u al een keer eerder van mij gezien, volgens mij in januari al. In maart hebben we dat al een keer laten zien, wat de wet werken naar vermogen precies inhoudt. Even voor een idee van de aantallen wil ik deze even laten zien. Bij de wet werken naar vermogen dan laten we de regelingen als Wajong en WWB en WSW los. Maar gaan we denken in loonwaardes. Dat hebben we in maart, heeft de BMC u daar van alles over verteld. En om u een beeld te geven om welke aantallen gaat, zie je dat je structureel. En structureel moet je echt denken op hele lange termijn, 2040 zeg maar zo, hoe de aantallen er ongeveer uit zullen zien. Dan ziet u vooral in groep 3 mensen die dus permanent aangewezen zijn op een plek zeg maar, met begeleiding en die een beperkte loonwaarde hebben. Die groep zie je vooral toenemen. En dat zijn bijvoorbeeld de Wajongers nu. Dat zijn de WSW'ers die straks niet meer geen WSW'ers meer zijn, maar die onder de wet werken naar vermogen vallen. Er zijn ook mensen die we dus continu zullen moeten gaan begeleiden. Vandaar dat je ziet dat aantal wat oploopt. Nou, dan het proces van de herstructurering. We zijn nu in de laatste fase. De keuze van het voorkeursmodel, van het voorkeursscenario en de aanvraag van de herstructurering. Dat zit allemaal heel dicht op elkaar. Dat is gewoon heel strak gepland. Dan de regionale besluitvorming. Meneer Van Lent vertelde er wat over. Uiterlijk 24 april nemen alle colleges van die bij de PERMA aangesloten zijn, nemen een besluit over het regionaal voorkeursmodel en gelijk ook de aanvraag van de herstructureringsfaciliteit. Gelijk die dag om 12 uur worden de medewerkers van PERMA ook geïnformeerd, zodat die niet in de krant hoeven te lezen hoe PERMA of het nieuwe werkbedrijf, laten we het daar vooral gaan noemen, hoe dat verder voortgaat. Donderdag dan, kunnen we alle informatie kunnen we aan u verstrekken onder embargo. Dat is de raadsinformatiebrief, het regionale voorkeursmodel met de berekeningen daarbij. De uitwerking van de 5 scenario's zoals BMC die 1 maart heeft gepresenteerd, ook met berekeningen en aannames erbij. En de herstructureringsaanvraag, ook een openbaar stuk. U kunt vrijdag, maandag, kunt u vragen stellen aan mij of aan meneer Van Lent, zodat u goed 25 april daarover geïnformeerd bent.
U zegt 24e nemen alle colleges een besluit. Dus dat betekent nu dat wij alleen maar geïnformeerd kunnen worden op de 25e en daarop kunnen reageren, verder niet.
Dus gelijk de volgende, de rol van de gemeenteraden in dit proces. Bij de herstructureringsfaciliteit is het zo dat wij zichtbaar moeten laten zien dat we de voorgenomen ambities en maatregelen hebben besproken met de gemeenteraad. En vandaar ook onze vraag aan de agendacommissie om ook dit de 25e echt te agenderen. Zodat we het ook kunnen laten zien aan het ministerie op het moment dat daar vragen over komen. Dat gaan we in alle gemeenteraden hebben dat zo gevraagd.
Ik kan er wel even op aanvullen, dit laatste stukje. Want u zult natuurlijk vragen wat van de rol van de raad. Nou, die staat hier aangegeven, het moet besproken zijn. U hoeft er niet over te beslissen. Het zou zelfs zodanig kunnen zijn dat de bijeenkomst die wij gehouden hebben op 1 maart. En daar is een verslag van volgens mij. Ja. Dat zou al voldoende zijn om hier aan deze voorwaarden te voldoen. Maar we hebben toch gemeend, zeg van nou, we willen het wel besproken hebben met onze eigen raad. Vandaar dat we de 25e daarvoor de mogelijkheid hebben gekregen van de agendacommissie om dat nog een keer met u te bespreken. En daarom ook voor het weekend krijgt u de raadsbrief toegestuurd waar alle informatie in staat. Mochten vragen zijn, stel ze rustig, schriftelijk of via de mail. We proberen dat voor woensdag aan bij u helder te hebben. Dan mochten er woensdag nog vragen zijn, dan hoor ik dat van u.
Meneer Erkens, sluit over verdere uitwerking. Dat
nou, de start, zeg maar, we hebben net eind april vragen we die faciliteit aan, maar dan begint het eindelijk pas. Want dat nieuwe bedrijf, dat moet vormgegeven worden. Daar zitten een heel aantal keuzes in. Dan heb je het ook te maken over de co-financiering. Ja, gewoon het hele verhaal. Kijk, dat ligt natuurlijk wel aan de raad voor straks. Ja.
Het kan dus ook betekenen, als ik goed geïnformeerd ben, dat dus het voorkeursscenario een andere, dat het definitieve scenario een andere wordt dan het voorkeursscenario. Nou, door de raad vastgesteld.
Ja, maar je kunt de scenariokeuze een beetje losknippen van de herstructureringsaanvraag. Dus we hebben een herstructureringsaanvraag die is helemaal geënt op de WSW. En op, om daar je financiering voor te krijgen. En dat staat, zeg maar, de voorkeursscenario is daar weer een stapje verder op. En dat is niet wat het ministerie ons voor die herstructureringsfaciliteit voor beschikbaar stelt. Dat moet je een beetje uit elkaar halen. Het is niet zo dat je met de herstructuringsaanvraag een opdracht bij PERMA legt van doe het maar zo. Zo is het absoluut niet. Dus in de verdere uitwerking, nou, dan moeten we vol aan de slag om dat verder te gaan vormgeven. Het is ook zo dat de komende jaren daar gewoon bijstellingen op kunnen komen. Dus we krijgen die financiering, die loopt tot en met 2018. En ieder jaar zullen we ons moeten verantwoorden en kunnen we ook bijstellen. Hè? Gewoon de hele wet werken naar vermogen en ook die berekeningen die u straks zult zien. Er zitten zoveel aannames in nog, want we weten nog helemaal niet of werkgevers zitten te wachten op deze groep. En hoe dan? En ja, hoe we die loonwaarde kunnen bepalen. Dus ja, daar zitten echt zoveel onzekerheden nog in.
Nog twee andere vragen. Als voorkeursscenario 4, want dat speelt op dit moment binnen de groep wethouders, hè, wat dus afgesproken is.
Scenario 4 speelt niet. We hebben een voorkeursscenario. Daar krijgt u aan het eind van de week bericht over. Dat voorkeursscenario, dat geeft de ruimte naar de gemeente toe om in ieder geval hun eigen visie, zoals ze tegenaan kijken, om volgens dat scenario invulling te geven aan de taken die op jullie afkomen. Dat klinkt heel ruim, maar dat betekent dat zowel de gemeenten die aanvankelijk opteren voor scenario 4 daarmee uit de voeten kunnen, maar ook scenario 3, waar andere gemeenten opteren, die kunnen daarmee ook uit de voeten. Dus we hebben feitelijk het in elkaar geschoven om het even aan te geven. Ja.
Helder. Dan heb ik nog een andere vraag. We hebben 2 jaar geleden hier in deze raad raadsbreed aangenomen een motie op een amendement, wil ik even vanaf zijn, om de mogelijkheden te gaan onderzoeken om af te komen van verbonden partijen, gemeenschappelijke regelingen. Ja. Speelt dat op dit moment, want dat was een raadsbrede wens, speelt dat in deze gemeente ook nog dat die voorkeur van de raad toendertijd op de een of andere manier onderzocht wordt? Dat het een private partij wordt in plaats van een publiek-rechtelijke partij?
Dat punt staat nog steeds op de agenda en dat is niet de kwestie van dat we daar niet aan willen, maar wil je daar inhoud aan kunnen geven, dan zul je eerst helderheid moeten hebben wat je met je WSW-bedrijf wilt naar de toekomst toe en onder welke juridische entiteit dat gaat vallen. Dat wordt discussie van het totale nieuwe werkbedrijf zoals het er zometeen uit gaat zien. Gaan we dat weer in een gemeenschappelijke regeling, maken we daar een splitsing in, is het ene misschien publiek, het andere misschien privaat, nou daar moeten we het over gaan hebben en daar komt ook een voorstel voor. Dus het is actueel, nog actueler dan ooit geweest is. Onder welke juridische entiteit gaan we dat nieuwe werkbedrijf brengen? Ja, helemaal. Die staat toch helemaal, nee, niet in het achterhoofd, die zit in het voorhoofd.
Voorzitter, bij al die vragen durf ik ook wel wat te zeggen. De wethouder moet die motie niet alleen in zijn achterhoofd hebben, maar hij moet het met in zijn hart opbergen en er iets mee doen.
Volgens mij vraag ik mevrouw Krechting om door te gaan.
Wordt dit veel vragen. Het voorkeursmodel zoals Renkum die heeft ingestoken. Wij zijn losgegaan van die scenario's 1, 2, 3, 4, 5. Maar bij de eerste hadden we het over liquideren van PERMA. Dat kost een heleboel geld. Dan hebben wij een heel aantal WSW'ers met een arbeidsovereenkomst. Die zijn wij verplicht om een arbeidsovereenkomst te bieden. Dus dat kost ons een ruime 3 miljoen, zeg maar. En dan moeten we maar zien dat we voor die mensen, ja, zeg maar 3 miljoen per jaar aan loonkosten. Ik zag ook al knikken. En dan moeten we voor die mensen dus een alternatief hebben. En ons eerste onderzoek is zo dat wij niet echt een beter of goedkoper alternatief hier in de regio hebben voor deze mensen. Dus in Renkum hebben we langzaam doorgekeken en gezegd voor die mensen die beschut werken binnen. En de nieuwe groep die beschut gaat werken, maar ook voor de mensen die nu in dienstverlening werken, dat zijn de mensen die nu het geld opbrengen voor PERMA, hè, die gedeeltelijk compenseren voor wat de mensen beschut kosten, om die vooral bij PERMA te laten. En ook om de onrust onder werknemers van, dat ze daar weg zouden moeten en dat ze naar een andere baas moeten. Dus vandaar dat wij zo'n beetje uitkomen bij een scenario waar in ieder geval de WSW ondergebracht is bij het regionale bedrijf. Wij willen op zoek naar flexibiliteit en ook regie. Vandaar dat wij hebben gezegd, wij willen niet dat scenario 4 zoals die nu in Wageningen voor ligt, maar wij willen graag in concurrentie inkopen. Dus daarmee ook richting Arnhem kunnen kijken, ook richting wat er op de markt mogelijk nog komt. Wij willen sturen op individuele resultaten of misschien groepsresultaten, maar dat betekent dat dat de klantmanager hier nog steeds een behoorlijke taak houdt. Verschil met bijvoorbeeld hoe Wageningen ernaar kijkt, die willen dat allemaal centreren in het werkbedrijf.
Dus u zegt eigenlijk, als samenwerkende gemeentes hebben we toch wel veel vrijheid om je eigen invulling te doen. We hoeven niet strak met elkaar in het gelid te lopen.
Ja, en dat is natuurlijk voor de verdere uitwerking natuurlijk wel een heel belangrijk punt. Hoe gaan we dat precies vormgeven? Maar de ene gemeente die ligt wat centraler, zeg maar, in dat permagebied. En is het misschien logisch om dat te kiezen, zeg maar. En er zijn ook gemeentes die zeggen van ja, we hebben zelf al heel veel met werkgevers. Of wij zitten aan de rand, zoals in Renkum. En kijken ook naar de regio Arnhem kant. Wij willen niet afhankelijk zijn van één partij. En wij hopen ook met concurrentie dat er een beter product in de markt komt. Op het moment dat je één partij hebt die exclusieve rechten heeft, wordt dat product dan goed genoeg? Ja, verschillen van inzicht, denk ik. Wat nog wel belangrijk hierbij is de werkgeversbenadering. Perma die zal, of het nieuwe werkbedrijf, laat ik het zo maar noemen, die zal zelf een rol hebben richting werkgevers. En opdrachten binnen moeten halen, mensen moeten plaatsen. Gemeentes en eventuele andere partijen ook. Dus daar zullen we heel goed afspraken over moeten maken. Dat is een, zeg maar, een risico in dit model. En ja, daar moeten we rekening mee gaan houden. Wat verder nog speelt in de regio is natuurlijk het aanleveren van het aantal werknemers. En hoe zal dat gaan lopen? Zeg maar, als wij minder mensen aanmelden, zeg maar, wat betekent dat dan voor het werkbedrijf? Levert dat hogere kosten op of juist lagere kosten? Dat zijn allemaal dingen die in de verdere uitwerking en ook in de toekomst gewoon hoe deze wet uitgewerkt zal worden en hoe werkgevers daaraan meewerken, zal daarvan afhangen. Geen vragen.
Nee, dus vandaag werd dat geopperd, hè? Dat werkgevers beloning of compensatie krijgen.
Ja,
als
in de krant.
Ik weet niet of het doorgaat, maar...
Ja. Ja, in feite zit er nu, hè, zit niet echt een prikkel in voor een werkgever om te zorgen dat die medewerker een hogere loonwaarde krijgt. Dat betekent op het moment als hij een hogere loonwaarde krijgt, dat die werkgever gewoon meer moet gaan betalen. Die wordt daar niet in beloond. Dus dat is een lastig iets van deze wet. Nou, dan door naar de herstructureringsfaciliteit. Hè. De twee onderdelen waarover de 24e besloten wordt in de colleges. Ik heb deze ook al een keer laten zien. Voor Renkum gaat het dus om zo'n ruime 5,5 ton. Waarvan ruim een ton zeg maar, voor Prezekaaf zal zijn. Wij doen wel een complete aanvraag voor onze hele taakstelling. Dus we vragen aan het Rijk om de hele taakstelling, dus ook van Prezekaaf, naar hier te laten komen. En kunnen vanaf daar met Prezekaaf en ook met andere werkbedrijven gaan onderhandelen hoe we dat geld beschikbaar stellen. Welke voorwaarden we daarbij beschikbaar gaan stellen. Er zit ook een cofinanciering bij. Nou, dat zit 24e, wanneer u al die stukken heeft gekregen, kunt u daar veel meer informatie over vinden. Hoe we dat verwerkt hebben in de aanvraag. En daarbij moet ik wel zeggen, wat in de aanvraag staat, is dus niet nog definitief. Dat is zoals we de aanvraag...
Ik zal even, die cofinanciering, het Rijk heeft gezegd dat 25% moet worden cofinancierd door de gemeenten. En dan ga je kijken, en daarin mag je alle kosten die je daaraan hebt, die mag je daaraan toerekenen. Dus dat betekent niet dat wij 25% van die 3,6 miljoen, om even aan te geven, dat is cofinanciering moeten ophoesten, ja, op papier. We kunnen ambtelijke inzet daar toerekenen, dat is één. We kunnen ook al kijken wat we in 2011 al gedaan hebben. In het kader van de herstructurering. Nou, in 2011 hebben we een aantal zaken doorgevoerd in de organisatie van Perma, heel nadrukkelijk. En die kosten die kunnen we meenemen als kosten van cofinanciering. Dus dat betekent het verlies wat we daar, of het verlies, de kosten die we daarmee gehad hadden, dat is ruim 8 ton geloof ik, die kunnen we al meenemen voor de cofinanciering. Nou, dat betekent dat we met de kosten die nog de komende jaren aankomen, die cofinanciering nagenoeg geruisloos meegenomen wordt in het traject, dat is één. Twee, als blijkt dat voldoende is, is het voldoende. Maar het zou maar zo kunnen zijn dat we zeggen van nee, we hebben nu de business case zoals die gemaakt moet gaan worden. Die is klaar en die gaat die tendeert dat het meer moet zijn dan het bedrag wat we nu hebben. Om die herstructurering vorm te kunnen geven. Nou, en dat is de situatie. Dan komen we in ieder geval nog bij u langs om de keuze definitief te bepalen. En het kostenplaatje wat daarmee samenhangt. Daar is op dit moment nog niet heel veel over te vertellen. Maar dat zal in de uitwerking nog heel nadrukkelijk wel in beeld komen.
Nou, de herstructuringsfaciliteit. De colleges zijn de aanvragers. Wij mandateren de GR, maar dat geld wordt in het gemeentefonds betaald straks. Er moet een aanbiedingsbrief bij. We moeten de noodzaak van herstructurering aangeven. de ambitie en het meetbare resultaat in een tijdpad. Dat zult u straks ook zien in die aanvraag. Dat is redelijk globaal, globaal beschreven allemaal. We hebben met de vragen en antwoorden van het ministerie in de hand hebben dat allemaal opgesteld. Nou, een 100% garantie dat we dat geld binnen gaan halen, die kunnen we niet geven, omdat het gewoon de eerste aanvraag is. En er zijn verder geen voorbeelden, maar dat hebben we samen met BMC gedaan. Die zijn bij 10 tot zo'n 15 aanvragen in het land betrokken. We verwachten ook nog wel dat mocht er iets niet helemaal kloppen, dat van het ministerie nog wel een hersteltermijn komt. Dat zie je ook in de stukken staan. Maar ja, zoals de aanvraag zoals wij het nu hebben, hebben wij wel vertrouwen in dat dat gewoon voldoende zal zijn. Nou, zoals ik net al zei, de herstructuringsfaciliteit is niet het bestedingsplan. Dus dat is nog een apart. Nou, dan het vervolg, de verdere uitwerking. Dan hebben we het bijvoorbeeld over de entiteit. Nou, alles vragen die er nog verder gaan komen. Ik denk dat dit, er wordt pittig om met de vijf gemeentes dit goed neer te gaan zetten. Dat plan kunnen we jaarlijks gaan bijstellen. Dus daarmee bouwen we ook enige flexibiliteit in. En naast het hele verhaal van de herstructurering zijn we natuurlijk nog aan de gang met de inzet van loondispensatie. Daarin zijn we ook nadrukkelijk betrokken in de regio Arnhem. Want het is natuurlijk voor ons van belang om zo goed mogelijk zeg maar, de afstemming erin te krijgen. Dat niet Arnhem met andere systematieken werkt als waar ons werkbedrijf mee aan de gang gaat. Dus daar doen we ons best voor. De grote regionale arbeidsmarktbeleid, nou, daar zitten we eigenlijk, zijn we ook op twee borden aan het schaken om daar afstemming in te zoeken. En natuurlijk nog het renkingsbeleid, wetwerken naar vermogen waar we druk mee aan de gang zijn. Dat was hem. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Meertens.
Vanwege al deze nieuwigheid en vanwege alle onzekerheden die hier nog zijn duidelijke onzekerheden. Geloof ik wel dat ik een zeer goede, verdegen evaluatie moet hebben. Hè? Die zie ik hier nog niet. Als we dat in gaan voeren. Of is dat een beetje te vroeg om dat nu te zeggen?
Nou, op dit moment denk ik dat het wat te vroeg is. Je moet eerst weten wat je wilt evalueren, welke doelen je nastreeft op een gegeven moment. Maar we komen in ieder geval bij u terug zodra die business case zometeen uitgewerkt is. En dan weet je ook ongeveer van, hey, hoe lopen de verrekeningen zometeen binnen de deelnemende gemeente. Want je bent wel met vijf partners die samen in één werkbedrijf zitten. En de een gaat wat extra en de andere wat minder. Dus dat zal op een gegeven moment allemaal goed vastgelegd moeten zijn. En onder welke entiteit dat gaat functioneren. Nou, dat betekent hoe je dat, omdat het een langlopend proces is. Het is een proces wat over een aantal jaren heen gaat lopen. Jaarlijks in ieder geval bijstellingsmogelijkheden heb en eventueel een evaluatiemoment hoe het gelopen is. Dus wij komen jaarlijks daar wel in ieder geval op terug om te kijken van hoe dat verloopt en welke voortgang daarin zit.
Meneer Schoevaerts.
Ja, voorzitter. Het bekende ministerie moet die aanvragen goedkeuren. Mijn eerste misschien wat pragmatische vraag is, voor welke datum moeten ze ja of nee zeggen?
Het ministerie bedoelt u? Ja, dat zit ik. Geen idee. Nee.
Nou, dat zou heel interessant zijn, want kijk, ik denk dat er ongeveer zo'n 100 aanvragen zullen liggen als je kijkt naar die gemeentes die samenwerken. En als u nou maar de netjes hebt opgeteld en ze niet te veel tijd hebben, dan zijn ze al blij als ze goed is opgeteld. Dit lijkt cynisch, maar dat is natuurlijk wel de werkelijkheid. Je hebt een hele grote kans. En als je de vraag maar beantwoord hebt en het ziet er een beetje verzorgd uit, dat je in ieder geval op dit punt, dat je niet te veel problemen hebt. Oké, dat is het één. En misschien mijn tweede vraag, als je iets goed vindt. Ik hoor straks van dat de gemeente wat ruimte hebben om een eigen beleid te voeren. Maar het wordt natuurlijk, als je praat over het sturen, het aansturen van zo'n organisatie, dan moet het uiteraard niet al te zeer verschillend zijn wat al die gemeentes willen. En ook het aantal mensen dat ze toewijzen en wat ze precies willen vragen. Want anders dan wordt het een bijna onmogelijke taak om daar gewoon in de dagelijkse praktijk handen en voeten aan te geven. Dus ik denk toch, als we straks de eindresultaten zullen zien en de collegeleden die het bestuur vormen van de PERMA, die wil ik toch indringend verzoeken om de hanteerbaarheid toch heel nauwgezet te bewaken.
Andere vragen, meneer Erkens.
Ik heb nog één vraag en dat het gaat over de consequenties voor de gemeentelijke organisatie, voor de formatie en zo. Die inzichten op, bij die voorkeursmodellen, krijgen we die ook nog te zien voor die bespreking op 25 april?
We hebben eigenlijk gekeken van wat sluit nou het beste aan bij de bestaande situatie. Als we even vanuit het Renkumse model kijken, of vanuit het Renkum kijken, moet ik eigenlijk zeggen, niet het Cecilia Renkumse model. Dan kijk je in ieder geval bij dat er nu een fors deel van de Renkumse doelgroep ook via detachering geplaatst wordt en een deel zit gewoon beschut binnen. Nou, dat blijft in ieder geval zo. Daar komen geen mensen die dan terugkomen naar de gemeente waar we zelf wat voor moeten doen. Dat blijft daar zitten. En daarnaast krijgen we zometeen de nieuwe instroom, de Wajong, et cetera. Nou, dat gaat ook gebeuren. En dat betekent dat het klantmanagement, wat we daarover voeren, voorlopig nog hier blijft liggen bij de gemeente. Dus daar zit geen wijziging in en deshalve ook nog geen personele consequenties. Het is wat anders wanneer het helemaal overhevelt. En daar zijn best gedachten over, maar op dit moment is daar nog geen invulling aan gegeven. Dan zou het betekenen dat je bijvoorbeeld een aantal mensen van sociale zaken moet gaan detacheren, zeker moet gaan overplaatsen. Nou, daar is op dit moment nog geen sprake van. De teneur is gewoon, het klantmanagement blijft hier liggen. En de uitvoering, de feitelijke uitvoering, die gaat dan op afstand plaatsvinden.
Dus voor mijn begrip, bij scenario 5 heeft u het dan over, dan zou die consequentie optreden. Dus
bij vier ook al wel. Bij vier treden ook.
Maar dan blijft mijn vraag, krijgen wij bij het voorkeursmodel van de gemeente, wat we dan gepresenteerd krijgen, krijgen we daar ook inzicht in de mogelijke consequenties die het heeft voor de gemeentelijke formatie?
Nou, als ik kijk naar we hebben geen scenario 4, 3 of 1. We hebben een voorkeursscenario, heb ik aangegeven. En in dat voorkeursscenario zoals het nu voor ligt, dat zal niet op dit moment personele consequenties voor de gemeente hebben. Dan zeg ik het heel, heel scherp even. Er komt niet erbij, dat gaat niet af. Dat is even, we proberen even status quo. Dat kan, we kunnen wel, het is flexibel, het is een flexibel systeem. We kunnen kijken wat het op termijn moet gaan betekenen.
Nog andere vragen van uw kant? Ik was zelf even benieuwd. Merk maar als voorzitter geen vraag stellen. Nou, er kwam in een van de slides het governance model. En daar liet je zo overheen. Toen dacht ik, wat betekent dat?
Bij de herstructureringsaanvraag moet je iets zeggen over de verantwoording en op welke manier je dat geregeld hebt. En hoe we dat gaan doen. En dat is wat we. Dat zit in de aanvraag. Dat was een van de voorwaarden. Dus,
ik zal er wat verder te denken, denk ik. Volgens mij kunnen we hiermee de beraadslaging sluiten. En wil ik mevrouw Krichting danken voor haar heldere presentatie. Dan gaan we door naar punt 6, de verordening leerlingvervoer. Waarbij ik denk dat het goed is om tegen elkaar te zeggen, wat in de samenvatting ook staat van deze verordening, dat het gaat om een aantal noodzakelijke aanpassingen. Ook al zijn daar zo links en rechts natuurlijk wel vragen over gesteld. Die misschien iets verder gaan dan de noodzakelijke aanpassing. Dus ik ben heel benieuwd. Mevrouw van den Berg, u wilt beginnen.
Ik mag van u beginnen, voorzitter. Heel vriendelijk. Ik ga gelijk iets zeggen over uw opmerking. Natuurlijk heeft mijn fractie ook gelezen dat het om wettelijk noodzakelijke aanpassingen gaan, onder andere doordat er jurisprudentie is geweest. Alleen, als je altijd zo verordeningen blijft aanvliegen, dan ga je nooit nog eens kritisch kijken naar of het nog steeds past bij de maat die je wil hebben in je gemeente. Vandaar dat wij er toch iets kritischer naar gekeken hebben. Dit ook voor de wethouder ter verduidelijking. We hebben gelukkig vandaag antwoorden op vragen gekregen. Het was een beetje jammer dat ze niet helemaal compleet waren en dat er nog wat vragen open bleven staan. Gelukkig zit de wethouder er zelf en een aantal vragen raken ook andere onderdelen van zijn portefeuille. Dus wellicht dat hij ze gelijk kan beantwoorden. In de door ons gestelde vragen geeft u aan dat het college geen leeftijdsgrenzen hanteert. Toch lezen wij in de verordening die u aan ons voorlegt dat dit wel degelijk door het college ook als een criterium gehanteerd kan worden. Dus daar wil ik wel graag antwoord op. Dat gaat over vraag 17, voor artikel 17.1. Daar staat naast het hele rijtje van de handicap, in welke vorm dan ook, of leeftijd. Dus ik wil wel graag van de wethouder zo meteen weten wat ik nou moet geloven. Het antwoord van wij hanteren geen leeftijdsgrens of wat er in de verordening staat. Dan hebben wij gevraagd naar wie de beoordelaar is van medische gegevens. Het was een bijna open vraag om te vragen of dat ook medische gegevens zouden kunnen zijn die u als extra informatie opvraagt. Maar wat wij dus veel interessanter vinden is hoe u dat dan beoordeelt. Gaat het college dat zelf zitten uitpluizen? Gaat een ambtenaar daarnaar kijken? Of schakelt u daarvoor een arts in? Zo ook hoe die gegevens bewaard worden. Fantastisch dat u een kast op slot doet. Dat lijkt me nou wel het minste wat je doet met dit soort privacygevoelige gegevens. Maar vervolgens is het bijzonder interessant waar ze blijven. Komen ze hier in het gemeentearchief? Wie kan erbij? Dus daar willen we ook nog wel iets meer informatie over hebben. En de bekostiging van de arbeidsuren van de begeleiding. Wij begrijpen volledig dat dat niet in een van de drie wetten staat die waar de verordening op gemaakt is. Maar wij doen ook nog aan andere wetten in deze gemeente, zoals daar zijn WMO met respijtzorg. En wij gaan straks, we hebben daar net een presentatie van gehad, ook nog iets doen met de wet werken naar vermogen. En op dit moment doen we met de bijstandswet iets. En het ene kan het ander wel bijten. En onze vraag was daar ook op gericht. Want het is waar dat ouders verantwoordelijk blijven. Maar het is ook waar dat wij mensen die in de bijstand zitten verplichten, als hun kinderen ouder zijn dan een bepaalde leeftijd, om aan het werk te gaan. En daar zien wij toch wel een klein punt van frictie. Dus daar wil ik graag de visie van het college op horen. Dan de vraag over de expertise die ingehuurd wordt bij artsen of orthopedagogen. Hoe vindt de verrekening van die kosten plaats? Drukt dat op het budget van het leerlingenvervoer of hebben wij daar andere potjes voor? We waren verrast van de beantwoording over de vraag hoe het zit met kinderen met een psychiatrische aandoening. Het, zoals de vraag beantwoord is, lijkt het alsof we daar toch proberen geen vergoedingen voor te geven, terwijl dit soort kinderen in de cluster 4 scholen volgens de wet terecht kunnen, daar ook indicaties voor krijgen. Dus ik wil ook graag van de wethouder de toelichting hebben hoe daar door de bank genomen mee omgegaan wordt. En dan de keuze van om het alleen over godsdienstige, om godsdienstige redenen te hebben, die vraag om al dan niet een vergoeding te geven. De reden van die vraag is gelegen in het in den landen nogal veel besproken Leonardo-onderwijs. Doen wij dat, is dat een keuze van een ouder? Dat is dus een didactische keuze. U zegt daarvan niet, maar daar willen wij graag van weten waarom u dat niet doet. Er zijn gemeenten die wel daarvoor een vergoeding geven en er zijn gemeenten die dat niet doen. Wij willen dus graag weten waarom de gemeente Renkum daarvoor kiest om dat niet te doen. Wij hebben ook gevraagd naar de afgelopen 5 jaar kostenbesparing of de kostenbeheersing, waarvan u zegt, daar doen wij niet aan. Ouders hebben een vrije schoolkeuze. Ik ben heel blij dat dat uw mening is, maar waarom neemt u het dan op in de verordening? Wat is de reden waarom u het dan wel in de verordening zet? Want u zet, waar het in staat zijn de artikelen 3.1 en 9b. Dus wij willen toch nog graag van het college weten waarom het ofwel in de verordening staat, ofwel hoe vaak is het gebeurd. Dan moet ik even Als het handboek leerlingenvervoer niet echt makkelijk toegankelijk is, waarom neemt u het op in een verordening? Waarom wacht u niet tot daar eventueel een vraag over komt? Dan de maatschappelijke ontwikkeling van werkende ouders en de wat ouderwetse in onze ogen opstelling om niet het busje naar de naschoolse, buitenschoolse opvang te laten gaan, maar slechts van huis naar school en van school naar huis te laten rijden. Dat is niet helemaal meer wat er tegenwoordig gangbaar is in het maatschappelijk verkeer. Dus de vraag is van hoe gaat u daar in de praktijk mee om? En is dat nog wat wij gewenst vinden? En een aanvullende vraag daarop is hoe gaat u daarmee om als kinderen voor hun gezondheid naar bijvoorbeeld een bodaarhuis gaan? Na buitenschool. En andere zaken waren niet meegeleverd, dus ik verwacht dat die nog komen. Tot zover mijn aanvullende vragen.
Dank u wel, mevrouw Van den Berg. Meneer Erkens.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil me in grote lijnen aansluiten, kortheidshalve, bij wat mevrouw Van den Berg al naar voren heeft gebracht bij die vragen. Ik wil er twee nog wat aanscherpen. En de eerste gaat over de wet op de privacy en dossiervorming en dergelijke. Dat vind ik inderdaad wat zwak uitgewerkt. Eén voorbeeld, een medisch dossier moet bijvoorbeeld na 10 jaar vernietigd worden. En ik lees nergens iets in die geest van hoe de gemeente met dit soort zaken omgaat. Dus ik zou graag toelichting hebben over de dossiervorming bij de gemeente op dit terrein. Want ik ben het helemaal met haar eens dat het, de privacy van cliënten, behoorlijk belangrijk is. En dat niet in een gemeentehuis Jan en alle mannen maar bij moet kunnen, enzovoort, enzovoort. De tweede wat ik wil aanscherpen, dat is ten aanzien van de vraag 12 van GroenLinks, van de gemeentebelangen. Dat is de frictie die ontstaat met de WMO en de AWBZ. De beantwoording, als ik die goed lees, komt erop neer dat er geen rekening kan worden gehouden met stapeling van kosten als het gaat om WMO-kosten, AWBZ-kosten en leerlingvervoerkosten. Daar wil ik toch heel graag wat meer duidelijkheid over hebben. Of dat inderdaad betekent dat daarmee dus ouders van kinderen die dus leerlingenvervoer moeten krijgen, dus de kosten er nog bovenop kunnen krijgen zonder dat daar rekening mee kan worden gehouden. Dus dat zijn mijn eigenlijk twee aangescherpte vragen.
Meneer Erkens, dank u wel. Ik kijk even naar D66, mevrouw Bond.
Dank u wel, voorzitter. Als eerste wil ik opmerken dat ik het jammer vind dat er geen toelichting bij deze verordening is verstrekt. Als er namelijk een toelichting zou zijn gebruikt, dan zouden wellicht veel van deze vragen overbodig zijn geweest. Omdat het toch blijkbaar niet helemaal helder is. Als ik nu naar de verordening zelf kijk en het betreft artikel 1a... dan constateer ik dat sinds 2002 het speciaal voortgezet onderwijs als zodanig niet meer in deze onderwijsvorm bestaat en is opgegaan in het leerweg ondersteunend onderwijs en het praktijkonderwijs. Verwijzingen naar die onderwijsvorm zijn dan ook bij de meeste gemeenten in die verordening verwijderd. Ga ik naar vraag 1e... dan heeft het ten dele te maken wat gemeentebelangen zegt, maar uit jurisprudentie is namelijk gebleken dat de rechter ten aanzien van het leerlingenvervoer niet meer uitgaat van één hoofdverblijf, want leerlingen kunnen twee structurele feitelijke verblijfplaatsen hebben. In de meeste gevallen betreft het dan een co-ouderschap, waardoor kinderen bijvoorbeeld twee verblijfplaatsen hebben, of ze blijven een deel van de week bij een pleegoudergezin. Dus dat vind ik toch wel dat daar in 1e zo vernoemd zou moeten zijn. Als ik nu naar de financiële draagkracht krijg, artikel 24, ja, ik heb daar vragen over gesteld en ik heb eigenlijk precies, ik heb er geen antwoord op gehad. Ik heb eigenlijk een herhaling van wat ik vroeg. Namelijk, als gemeente heeft u bij deze nieuwe verordening de vrijheid om te kiezen voor het toepassen van een inkomensafhankelijke bijdrage, hè, zoals deze steeds stapelt naarmate het een hoger inkomen is, of een vast drempelbedrag. En dat drempelbedrag is dus gebaseerd op Een kind gaat buiten die 6 kilometer of buiten die 20 kilometer, moet hij reizen. En naar aanleiding van zonetarief van het openbaar vervoer, als het een jeugdig kind betreft, heeft hij dan een jeugdkaart. En daar krijgt hij een bepaalde bijdrage op vergoed. Dus dan spreekt u veel minder over een stapeling van inkomen is dat bedrag en weer een inkomen is 40.000, weer een is 50.000 enzovoort. Dus mijn vraag was, waarom heeft u daarvoor gekozen en niet voor een vast drempelbedrag? Namelijk naar aanleiding van die kilometerzone en dan alleen genomen ouders die boven die inkomensgrens van 23.850. Dus alle ouders die boven daar zitten betalen dat drempelbedrag. En tenslotte wil ik vragen, moet ik zien, dat laatste artikel 30, is dat een soort hardheidsclausule? Want ik kan me voorstellen dat er meerdere kinderen uit één gezin zijn. Dus hoe betreft het dan bijvoorbeeld als wij 2 of 3 kinderen in een gezin hebben? Ik zou graag willen dat u dat in een soort hardheidsclausule opneemt. Want u schrijft in het artikel, ja, in bijzondere gevallen enzovoort. Moet ik dat zien als een hardheidsclausule? Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Bond. Mevrouw Koeltsi.
Ja, voorzitter, dank u wel. Allereerst kan ik me aansluiten bij de vraag van D66 over de meerdere verblijfsplaatsen die een kind kan hebben. Ja, verder hebben wij eigenlijk geen punten, omdat het een noodzakelijke aanpassing is, deze verordening. We hebben echter wel een vraag nog. Die staat een beetje open naar aanleiding van de beantwoording die wij vanmiddag hebben gekregen. Want onze vraag ging met name over of er kostenbesparingen mogelijk zijn door de uitvoering mogelijk efficiënter te organiseren. Of doordat we wellicht boven de minimale wettelijke opgelegde maatregelen uitvoeren. Dus we vragen ons af of het college met een voorstel hierover kan komen naar de raad in juni. En we vragen ons af of u het huidige vervoerscontract gaat verlengen of met het oog op bezuinigingen kiest voor aanbesteding. Dank u wel.
Meneer Van der Pas.
Voorzitter, dank u wel. Ook wij hebben niet heel erg veel vragen hierover. Het betreft hier inderdaad een technische aanpassing met de de bedoeling om de verordening in lijn te brengen met de wetgeving. De lijst met artikelsgewijze aanpassingen, dat is voor ons duidelijk genoeg. 2 vragen. Allereerst, de verordening die loopt eigenlijk voor op de wetgeving, want die is nog niet aangenomen. Is het niet zo dat als wij nu deze verordening aannemen en straks de wetgeving niet aangenomen wordt, dat er dan een probleem ligt? Daar zou ik graag eventjes duidelijkheid over willen hebben. De consequentie van de voorgestelde wijzigingen, die hebben voor zover de papieren die we hebben gekregen, geen gevolgen voor de lopende voorziening, die toegewezen voorzieningen op dit moment. Alleen toekomstige aanvragen, die worden wel anders beoordeeld, worden strenger beoordeeld. Wat ons betreft is er dan wel een inhoudelijke wijziging van de verordening aan de orde. En daarover had de WMO-adviesraad wat ons betreft wel geconsulteerd mogen worden. Dat is niet gebeurd. Is dat nog mogelijk voor de raadsvergadering of is dat te kort dag? Dat is de tweede vraag. De laatste opmerking. Wij zijn op zich helemaal eens met de insteek dat ouders meer verantwoordelijkheid moeten dragen voor het zelf verzorgen of laten verzorgen van de vervoer naar school. Alleen je hebt altijd in deze aanpassingen en deze regelingen dat er ouders in de knel kunnen gaan komen. En we zijn eigenlijk wel benieuwd wat voor vangnet, hoe dat concreet ingevuld gaat worden voor ouders die echt in de problemen gaan komen. Tot zover,
meneer
voorzitter.
Van der Pas, dank u wel. Mevrouw Meertens.
Sorry. Het gaat inderdaad, volgens de VVD-fractie hebben wij gezegd, het gaat om een wettelijke bepaling gegrond op de jurisprudentie en een ruimere interpretatiemogelijkheid die we moeten herstellen. Dus wat dat betreft is daar niet veel ruimte. Wel hebben wij ons afgevraagd of het woord handicap wel voldoende omschrijft waar het hier om gaat. Het gaat om de beperking die vanwege de handicap ontstaat. En daarop moet je het vervoer aanpassen. Niet iedere handicap heeft geeft bepaalde beperkingen met zich mee, waardoor je dus van dit vervoer gebruik moet maken. Verder, tot mijn grote spijt, was ik de hele dag weg. En ik heb dus de antwoorden op de vragen nog niet behoorlijk kunnen beoordelen. De antwoorden van het college. Dus alleen al om die reden, die wil ik toch de aandacht geven die ze verdienen. Voordat ik hier zeg, nou, ik ga met het sterstuk door. Dank u. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel, meneer Van Lent.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst toch even bij het begin van het voorstel even u even meenemend. De reden waarom het college gevraagd heeft om deze verordening aan te passen is 1. Jurisprudentie die het nodige uitsprak over de verordening wat wel en wat niet kan. Met name dan over de formulering van het begrip gehandicapt. Dat zou wat aangescherpt. Het begrip moet worden aangescherpt, niet het feit waar meneer Van der Pas over had van joh, het wordt zodanig aangescherpt dat het nadelig zou kunnen zijn. Het moet duidelijker worden. Van welke doelgroep boor je nou aan en welke doelgroep heb je het nou feitelijk over? Nou, dat is geprobeerd om dat helder te krijgen in de nieuwe verordening. Dan het begrip uiterste datum is...
Mevrouw Meertens wilde daarop reageren, geloof ik.
Vandaar mijn vraag of het niet meer om een beperking gaat dan op zich een handicap. Handicap geeft niet altijd een beperking die op dit vervoer van toepassing is.
Nee, dat is helder.
Dus ik vind dat helderder om te zeggen dan de beperking omschrijven en niet de handicap.
Zo wordt de beoordeling in ieder geval gedaan, dat het niet de kwestie is, men is handicap, dus men heeft. Nee, de aard van de handicap die zal aanleiding moeten geven om te kijken van moet daar al of geen leerlingenvervoer geboden worden. Daar gaat het feitelijk om. En dan vervolgens zijn er een aantal kleine textuele veranderingen en verbeteringen aangebracht in de verordening. Dus dat was de vraagstelling die voorlag. Dat u het hele leerlingenbeleid vanavond nog een keer ten tonele voert, vind ik prima. Ik zal proberen daarop antwoord te geven. Maar nogmaals, het is een vastgestelde verordening die eerder door de Raad is vastgesteld. Het is niet zo dat het college dit allemaal in één keer, waarom doet het college niet zus, waarom doet het college niet zo? Nee, de Raad heeft deze verordening vastgesteld zoals die nu voor ligt. Er zijn een paar kleine puntjes ingedaan die nu vanavond ter besluitvorming of die nu vanavond aan u ter advisering worden voorgelegd. En als u vindt dat er op andere delen van de verordening zaken anders moeten, ja prima, dat kan, dat mag. En nogmaals, daar bent u ook vrij in en dat betekent dat u moet amenderen op dat vlak als u dat zou wensen. Ik zal in ieder geval aangeven hoe het college de vragen heeft beantwoord en vervolgens ook verduidelijken waarom bewust gekozen is. Of gekozen, waarom bewust deze beantwoording gekozen is. En dan roep ik even bij u in herinnering. Vorig jaar mei, bijna een jaar geleden, heb u de visie op de WMO vastgesteld. Een brede visie op de kanteling, heel nadrukkelijk aangeeft. Een brede visie die ook uitgaat van de eigen kracht van de individuele burger, van het individuele gezin als zodanig. Nou, die visie die wordt breed uitgedragen binnen de totale gemeentelijk beleid en houdt niet alleen op bij de WMO, maar gaat ook door naar leerlingenvervoer, gaat ook door naar andere beleidsterreinen van de gemeente. En u zult er op een ander aantal vlakken ook nog een keer mee worden
geconfronteerd. Voorzitter, mag ik daar op reageren?
Mevrouw Van den Berg.
Meneer Van Lent, het is duidelijk wat u zegt over de eigen verantwoordelijkheid en de kracht van de burger en de samenleving. En juist daarom verbaast het onze fractie zo dat u dan dat niet consequent doorvoert binnen zo'n verordening. Want u vraagt van gezinnen, u vraagt van mensen om regie te nemen en eigen kracht op te zoeken. U heeft het over de WMO en vervolgens legt u geen enkel verband, niet in uw beantwoording en zeker niet in uw verordening.
Voorzitter, los even van het feit dat ik geen verband leg, ik denk dat het verband nadrukkelijk best wel aan de orde is. Het gaat om de beoordeling van de aanvraag en daarin als toetsingsmiddel is de verordening dicht daaronder. Dat betekent feitelijk dat de verordening uitgaat van een aantal manieren om leerlingenvervoer toe te staan. Dat betekent ook dat we nadrukkelijker gaan kijken en nu ook al bezig zijn om dat te bewerkstelligen met de directie van scholen, maar ook zometeen met de ouders. Heel nadrukkelijk kijken van welke vorm van leerlingenvervoer is het meest geboden en doet het meest recht recht aan de zelfstandige vorming, zelfstandigheidsvorming van de leerling. En dat zou dus kunnen zijn dat de fiets heel nadrukkelijk in beeld komt. Het zou best kunnen zijn dat het openbaar vervoer veel nadrukkelijker in beeld komt dan dat men elke ochtend maar een taxibusje voor laat komen. We hebben inmiddels daar een aantal voorbeelden van leerlingen die voorheen met tegenzin het busje ingingen, om het maar zo aan te geven, en vervolgens nu zelfstandig reizen met openbaar vervoer. Mensen die er in zelfstandigheid enorm op vooruit gaan, waar we enorme verbeterpunten zien, waar we vervolgens ook verbeterpunten zien in de schoolprestaties en waar ook de directies van de scholen volledig achter staan. Dat is een vrijblijvende en dit is een vrijwillige medewerking aan om te kijken van hoe kun je daar een kanteling krijgen in het gedrag, ook in het gebruik. En niet alleen maar komen met een briefje van de schooldirectie van prima, maar ik vind dat Jansje op een bepaald moment niet geschikt is met openbaar vervoer te reizen, dus taxivervoer is bij deze geregeld. Nou, dat gaat dus niet meer zo gebeuren. Er wordt nadrukkelijker geïndiceerd op dat punt, wordt nadrukkelijker bekeken van welke argumenten spelen mee om iemand wel of niet met openbaar vervoer te laten reizen. En laat het wel zijn, de ouders hebben nog steeds een zorgplicht ten opzichte van het leerlingenvervoer. Ten opzichte van de begeleiding van een kind binnen het openbaar vervoer met de fiets of anderszins. Ze mogen het kind ook wegbrengen met de eigen auto. Allemaal prima, maar de ouders hebben daarin met name een verantwoordelijkheid. Als ik nu kom tot de beantwoording van de vragen, voorzitter. Kritisch kijken naar leeftijd. We hebben de leeftijd voorlopig nog even losgelaten. De verordening biedt de mogelijkheid om daarin beleidsregels verder op aan te vullen. We hebben gemeend op dit moment niet te doen. Het geeft al wel aan van welke categorie leerlingen in aanmerking komen voor leerlingenvervoer. Je zou je kunnen voorstellen dat je leerlingen hebt in het basisregulier basisonderwijs die misschien al een aantal jaren ouder zijn en waarvan gedacht moet worden, moeten we daar geen leerlingengrens aan stellen, zijn die kinderen niet zodanig zelfstandig dat ze niet zelfstandig ook kunnen reizen. Dan heb ik over die groep die 9-plus de variant, om daar maar even op door te gaan. Dat zou kunnen. We hebben er op dit moment nog niet voor gekozen. En op dit moment is dat dus geen afwegingscriteria voor het college ten aanzien van de aanvraag die voor ligt. Hoe gaat u om met de beoordeling van de gegevens? Nou, wij vragen informatie op. We vragen informatie op als wij ergens speciale expertise voor willen hebben. En die vragen worden beantwoord en die worden dan nou beoordeeld. Nee, als de vraag moet daarmee beantwoord zijn. Dat betekent als daar van een expert een bepaalde mening gevraagd wordt om voor een bepaalde vraag, dan zal dat leidend zijn in de beoordeling, in de eindbeoordeling zoals wij die ook af zullen geven. We gaan niet het werk overdoen van een expert die daar zijn visie al een keer op gegeven heeft. Er is gesproken over de kosten van begeleiding en u trekt dat door naar andere wetgeving, WMO Respijtzorg en de visie van de college vraagt u daarover. Ik heb die vraag eerder gehoord van u in het kader van de WMO. Daar is toen de tijd ook van gezegd, wij gaan de uren die men besteedt aan mantelzorg gaan we hier als gemeente niet vergoeden. En die lijn is gewoon doorgetrokken. Wij gaan ook niet de uren vergoeden van de begeleiding van leerlingen in het leerlingenvervoer. En dat doen we, waarom niet? Omdat jurisprudentie heel nadrukkelijk uitwijst dat het een zorgplicht is van de ouders, zeker van degene die verantwoordelijkheid te dragen op dat moment voor de opvoeding van het betreffende kind. En dat gaat zelfs zo ver, ik ben er zelfs, geschrokken wil ik zeggen, maar ik stond er wel een beetje van te kijken, dat ik een jurisprudentie uit Amsterdam voor mijn neus kreeg, die zelfs uitging van een eenoudergezin met 3-4 kinderen, waarvan de twee met de bus moesten reizen, en waarvan de moeder zei van hoe krijg ik dat voor elkaar, hoe krijg ik dat nou geregeld? En op een gegeven moment zei me van nee, u hebt dezelfde zorgplicht om het te regelen. En hoe je dat dan moet managen ten aanzien van werk en andere zaken, ja, dat is niet iets wat dan op het bordje van de overheid terechtkomt. Dat is iets wat bij de mensen zelf terechtkomt te liggen. Dat betekent niet op dit moment dat dat al aanleiding is voor deze gemeente om deze zaak zover door te trekken. Wat we wel naar kijken heel nadrukkelijk is van wie is verantwoordelijk voor de begeleiding? Niet de gemeente, de ouders zelf. Dus die hebben daarin een zorgplicht en die hebben daarin ook een verantwoordelijkheid die ze daarin moeten waarmaken. Nou, dat is het feest waarvan wij uitgaan op dit moment en het fenomeen waarvan we uitgaan en ook naar de toekomst toe verder door zullen trekken, ook in het kader van de kanteling.
De voorzitter, mag ik even interromperen?
Meneer Schoenmaak.
Mag ik het schrikken van de wethouder naar aanleiding van het voorbeeld dat hij noemde. Betekent dat dat hij in voorkomende gevallen artikel 29 zal toepassen, wat duidelijk het karakter heeft van een hardheidsclausule, dat hij op basis van een hele concrete situatie dan zal afwegen of er geen motieven zijn om toch een voorziening te treffen.
Voorzitter, de hardheid die staat heel nadrukkelijk in artikel 29, laat het wel zijn. Dat betekent ook dat het totale plaatje aan de orde moet zijn. Dat betekent ook dat het totale palet in beeld moet zijn. En dat bedoel ik mee van, waar hebben we mee te maken? Is het alleen maar een kwestie van een leerling en een ouder of een normaal gezin? Of hebben we te maken met en vervolgens een eenouder gezin die en 's morgens om 9 uur haar werkzaamheden moet aanvaarden, hetzij anderszins? Hebben we te maken met een bijstandsmoeder? Hebben we te maken met, nou, dat is een heel palet van vragen. En daar zal een afweging in gemaakt moeten worden onder welke hardheid ze zou moeten vallen. Of we faciliteren vanuit het leerlingenvervoer of dat we faciliteren vanuit andere regelingen. Maar dat er naar gekeken wordt en dat gekeken wordt naar laat ik maar even zeggen, de... om iemand maatschappelijk te kunnen laten functioneren, want die verantwoordelijkheid heeft in feite ook in het kader van de WMO, om te kijken van of daar voldoende compensatie in is gekomen vanuit de WMO. Maar vanuit leerlingenvervoer en idem dito geeft ons die ruimte in principe niet direct vanuit de wet, maar dan zouden we daar aanvullend beleid voor moeten maken. En dat houdt dus in van, dat betekent dat die hardheidsclausule hierin staat en dat we heel nadrukkelijk kijken van, hoe ga je daar nou naar de praktijk mee om en welke gevallen kom je tegen. Zo extreem als ik u geschetst heb, heb ik hier nog niet meegemaakt, heb ik ook niet voorgelegd gekregen. Maar ik stond er wel erg van te kijken dat de rechter zo ver ging en het gewoon aan de kant schoven zei, verantwoordelijkheid van de ouders en wat de rest betreft hebben wij geen boodschap aan. Daar kwam het feitelijk op neer. Nou, ik heb daar een bredere verantwoordelijkheid in. Ik heb ook een deel van de WMO in mijn portefeuille zitten en ik zal ook nadrukkelijk kijken van in hoeverre betekent dat dat mensen maatschappelijk nog normaal kunnen participeren. Nou, dat is een afweging die dan aan het college is om daar vervolgens haar verantwoordelijkheid in te nemen. De expertise leerlingenvervoer en de beoordelingen daarvan, voorzitter, die heb ik al beantwoord volgens mij. Artikel 4, daar heeft het over de psychiatrische patiënt. Wij maken geen verschil, zoals het in de beantwoording ook aangegeven aan u toe. We geven daar feitelijk, trekken we daar één lijn in en we gaan niet bij cluster 4 zeggen van dat moet maar even wat anders. Nee, het is juist bedoeld om te zeggen van we hebben en gehandicapt, je hebt een hoop handicaps, dat kan psychisch, dat kan lichamelijk, dat kan alleszins zijn. Daar trekken we één lijn in. We kijken naar de wijze of iemand nog kan participeren. Kan iemand zelfstandig, gebruik kan maken van het vervoer. En op welke wijze en welke aard van vervoer daarvoor noodzakelijk is. Je hebt mensen met een vrij geringe lichamelijke handicap. Die nog prima in staat zijn om met openbaar vervoer te reizen. Nou, dat zal ook op dat moment de voorkeursvariant worden. Of de voorkeur hebben in de beschikking. En je hebt ook mensen die zijn zodanig in staat. Die moeten onder begeleiding met een taxibusje vervoerd worden. Nou, en of dat dan psychiatrisch is of lichamelijk of anderszins. Dat staat daar voor de rest buiten. Die afweging maken wij niet zelf. We gaan alleen kijken van wat is nodig om iemand op een goede plek te krijgen om onderwijs te kunnen genieten. En daarvoor is ook deze verordening bedoeld.
Even bij interruptie, voorzitter. Meneer, u zei in het begin, het ging om verduidelijking. Ja. En omdat het dus voor tweeërlei uitleg vatbaar was en dergelijke. Maar als u dit vertelt zo, dan denk ik van, dan ontstaat er een nieuw probleem.
Nee.
In de verordening staat bij titel 1, onder speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, bedoeld als in de wet op de expertisecentra. Daar staat toch.
Wat zeg je? Dat heb ik al aangekaart.
Jawel, maar daarna hoor ik dat je dus zegt van ja, of het nou gaat om lichamelijke handicap of zintuiglijke handicap of wat dan ook, of psychiatrische handicap, dat doet er dan niet toe. Terwijl hier nadrukkelijk in deze regeling die psychiatrische handicap niet staat opgenomen en dat wel kinderen zijn die in cluster 4 zitten. Dus dat was ook mijn bezorgdheid een beetje van gaan die kinderen eruit vallen bij leerlingenvervoer of niet? Nee. Is dat de bedoeling daarvan en waarom staan ze er dan niet in?
Ze worden als zodanig niet benoemd, want het gaat juist om mensen moeten een handicap hebben als zodanig en dat kan meerdere aanleidingen geven. Dat zou ook psychiatrisch kunnen. En als dat de aanleiding is om ze gebruik te laten maken van het leerlingenvervoer, prima. Wat we veelal zien is dat die categorie kinderen ook vaak residentieel zijn gehuisvest. En dan hebben we alleen het vervoer te regelen als ze in de weekenden naar huis gaan.
Ja, maar als het omgaat om een verduidelijking, waarom staat hij er niet bij, nadrukkelijk bij de regeling?
Voorzitter, ter interruptie.
Even wachten, meneer Ergens was volgens mij bezig met zijn vraag te beantwoorden en die reageerde op iets wat we in een eerder stadium geaccepteerd hebben en wat eventueel nu wel of niet aangevuld zou kunnen worden. Daar reageerde de wethouder op en u wilde daar weer op reageren.
De heer Erkens reageren. Ja, voorzitter. Ik heb in mijn betoog gepleit van als er nou een toelichting is op deze artikelen, wat wordt verstaan onder hoofdverblijf, wat wordt verstaan onder, dan is al deze spraakverwarring niet nodig, denk ik.
Ja, ik was nu aan uw beantwoording teruggekomen. Ik weet niet of er een toelichting is geweest destijds toen u deze verordening heeft vastgesteld. Dat zal ongetwijfeld plaats hebben gevonden. Maar
dat nogmaals, was voor onze tijd, denk ik.
Ja, nou, misschien ook wel voor, nou, dat weet niet voor mijn tijd geweest. Maar ik heb het in ieder geval, ik ben hem hier niet tegengekomen. Een stuk omdat het hier ging om een paar kleine aanpassingen in de verordening. En op grond daarvan is die toelichting niet meegestuurd. Maar ik zal kijken of er een toelichting is. Mocht u er zijn, dan krijgt u die alsnog toegestuurd.
Mag ik nog even doorgaan op die opsomming van de handicaps zoals ze worden aangepast? Ik hoor de wethouder het nu hebben over geestelijke handicaps. En daar zou mogelijk een psychiatrische aandoening onder kunnen vallen. Alleen in de verordening gaan wij opnemen lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke handicap. En ik kan toch vele jongere kinderen duiden met een psychiatrische aandoening die absoluut geen verstandelijke handicap hebben. Dus met name om die groep gaat het, waarom ik vraag, wat gaat u daarmee doen? U kunt ze namelijk niet duiden onder zoals het nu wordt opgenomen. En voorheen, onder gehandicapt, had het wel gepast.
Ja, voorzitter, de praktijk zal het uitwijzen, kan ik heel makkelijk aangeven, of waar ze dan wel of niet onder zullen vallen. Of het psychiatrisch niet zintuigelijk is, of dat het mogelijk niet psychisch is, of anderszins, of dat het onder een ander beeld moet worden geplaatst. Als het ergens niet onder thuis valt, dan heb ik de escape altijd nog om gebruik te maken van de hardheidsclausule. Nogmaals, dat is het sluitstuk, want die is niet voor niks opgenomen. Die hardheidsclausule, ik kan me zelfs herinneren dat het nog een amendement van het CDA geweest is toen die werd vastgesteld om die met name op te nemen destijds. Dus die geeft de escape heel nadrukkelijk om te kijken van hoe krijg ik die, hoe, als er ergens een handicap zou zijn, of een handicap in de verordening om even aan te geven, die dus ergens kennelijk geen sluitende regelgeving in zich heeft, dan is dat voor ons in ieder geval de mogelijkheid om daar nog nadrukkelijk naar te kijken. Maar nogmaals, u geeft het aan dat psychiatrische zaken niet vallen onder. Nou, ik zal het nader te kijken ambtelijk en dan kijk ik of dat nog een aanpassing zou moeten zijn, ja of nee. Nogmaals, het college komt niet met de aanpassing, dat zal dan via een amendering moeten, maar dan neem ik nog wel even contact op welke wijze het plaats moet vinden.
Ik had, voorzitter, naar aanleiding van die discussie over die definitie, en dan kunnen we natuurlijk voortdurend in herhaling vallen en et cetera, maar je hoeft eigenlijk, en misschien kan het de college dat toch wel doen, omdat het puur technisch is en rekening houdt met de benadering die de wethouder wil brengen bij toepassing van de hardheidsclausule. Je kunt natuurlijk achter die zintuiglijke handicap zetten of anderszins. En dan heb je de hele wereld. En de beperking zit er dan meteen weer in dat men niet zelfstandig et cetera, gebruik kan maken. Alleen dat voetje. Of anderszins. Dan is denk ik, de raad, die zal het u niet kwalijk nemen dat hij het voorstel met die twee woorden aanpast. En de instemming die u zult verkrijgen, die zal u lang heugen.
Ja, voorzitter, ik ga niet over de agenda van de agendacommissie, maar ik ga ook niet over de agenda van de raad op zich. Daar gaat de agendacommissie over en wij hebben een voorstel aangeleverd. Ik heb in het verleden al een keer bijna ruzie wil ik niet zeggen, maar een voorzitter meegemaakt die zei van dat gaan we niet doen. Als de raad meent dat, dan moet de raad amenderen. Nou, dat is heel strak in de regelgeving. Ik zal het nog even ambtelijk opnemen, daar of er nog een tussenzin moet komen, ja of nee. Voorzitter, ik ga verder met de vragen. Ja, de godsdienstige en de didactische afweging die gemaakt moet worden, laat wel zijn dat de godsdienstige afweging, als mensen kiezen voor een bepaalde denominatie, dat wij gebonden zijn daaraan gehoor te geven. Dat is niet het geval wanneer we moeten kiezen in het kader van een didactische afweging. En wij hebben als gemeente gekozen om daar op dit moment niet voor te kiezen. Dus iemand die naar het Leonardo onderwijs zal moeten, die krijgt geen leerlingenvervoer in deze gemeente. Kostenbeheersing. Ja, kostenbeheersing, voorzitter, daar wordt naar gekeken. En er wordt gezegd van ja, we vinden dat te weinig terug. Waar we nu mee bezig zijn in het kader van die kostenbeheersing, is te kijken om niet automatisch de taxi voor te laten rijden. En dat is iets wat nog bij een hoop directies van scholen tussen de oren moet komen. We hebben daar gesprekken, zijn we daar mee doende, ook met speciaal onderwijs, met bijzonder onderwijs. Gaan we kijken, ook met name kijken we naar stageplekken, want dat geeft voor de tweede keer. Mensen moeten eerst naar school, vervolgens van de school naar het stageadres, weer terug en nog een keer terug naar huis. Dus dat geeft op zich al een heleboel extra kostenverhogingen, waarvan wij op dit moment zeggen van ja, en hoe gaan wij daar vervolgens dan vorm en inhoud aan geven? Als die mensen op een stageadres zelfstandig moeten kunnen gaan werken, zijn ze dan niet in staat om zelfstandig, zeker onder begeleiding, ruimte te maken of gebruik te maken van het openbaar vervoer. Dus nogmaals, het openbaar vervoer komt in het kader van leerlingenvervoer steeds nadrukkelijker in beeld. Al dan niet onder begeleiding, maar voor de ouders in eerste instantie de zorg dragen. U heeft iets gezegd over toegankelijkheid en dat heb ik niet meegekregen. Ik weet niet wat u daarmee bedoelde, maar nogmaals, ik heb dat... Ik weet niet wat uw vraag eruit... Ik kon er geen vraag uit herleiden.
Het handboek leerlingenvervoer al gehad, dat stukje?
Had u het handboek leerlingenvervoer al gehad in uw beleving? Want dan zou het een maatschappelijke ontwikkeling zijn waarbij werkende ouders en kinderen zeg maar van school, van huis naar school, van school naar huis en niet naar eventuele...
Opvang. Nee, die komen, dat is de die volgende. Dat zijn de werkende ouders, dan moet je met name letten op de BSO en kijken hoe je dat voor de rest... Kunt zien. Nou, waar nogmaals de zaak om gaat, van we hebben inderdaad een adres co-ouderschap van 's morgens van de een en 's middags naar de ander toe. Nou, dat betekent dat mensen twee verblijfadressen hebben op dat moment. De BSO-verhaal is een zaak feitelijk waar wij proberen inhoud aan te geven, mits het niet kostenverhogend werkt. En dat bedoel ik heel nadrukkelijk voor als we daarvoor een stuk om moeten rijden of anders moeten clusteren of wat dat kostenverhogend zou kunnen zijn, dan werken we daar als gemeente niet aan mee. Dan is het een zaak voor de ouders om daarvoor voor de rest vorm en inhoud aan te geven.
Mag ik daar een aanvullende vraag op stellen? Legt u het dan aan ouders voor om bijvoorbeeld de meerkosten zelf te dragen? Of zegt, wijst u het gewoon af? Ik zoek naar de ruimte die er dan mogelijk zou kunnen zijn. Nee, en om ook voor ouders om dan eigen verantwoordelijkheid daarin te nemen door daar zelf de kosten van te dragen. Het kan voor een kind ook heel belastend zijn om eerst naar huis te moeten en dan door iemand anders van huis naar een BSO gebracht te moeten worden.
Ja goed, dat is dan de keuze die men daarvoor heeft, dat is één. Twee, als wij daar als gemeente iets in zouden moeten betekenen, dan kijken hoe ga je daar vervolgens mee om. Nou, dat is een kwestie hoe daar... hier intern naar gekeken wordt, maar we gaan mensen met verrekeningen en dergelijke, daar ga ik geen ambtelijke inzet op plegen. Nogmaals, we hebben een vervoersplicht van en naar school. En als het inderdaad komt van, nou hoor eens, hij moet na school moet hij naar de BSO en naar de BSO wordt hij wel opgehaald door de ouders en dat heeft geen kostenverhogende effecten, dan moeten we kijken of we daarmee kunnen werken. Daar gaat het feitelijk op uit. Waar moet het kind afzetten? Waar moet het kind op laten stappen? Als dat in overeenkomst vastgelegd wordt, we gaan niet daarna nog een keer het kind van de BSO naar huis brengen, om even aan te geven. Maar er zijn natuurlijk een aantal punten...
Dat vraag ik ook niet.
Volgens mij was de beantwoording helder.
Oké. Even kijken, dan heb ik de vragen volgens mij van gemeentebelangen gehad. En dan kom ik aan de vragen van GroenLinks. Die heeft het met name over dossiervorming. Nou, dat ligt breed. Dossiervorming in het huis ligt eigenlijk in de portefeuille van, dacht ik, van de burgemeester, als ik het goed heb. Maar wij zijn gehouden aan wettelijke termijnen. Heel nadrukkelijk, als we het hebben over de cliëntendossiers van sociale zaken, dan moeten die opgeschoond worden. Hetzelfde als uw belastingdossier bij de Belastingdienst wordt ook opgeschoond na zoveel tijd. Dat gebeurt bij de cliëntendossiers sociale zaken, gebeurt ook bij de dossiers voor leerlingenvervoer. En toegankelijkheid is alleen, niet iedereen kan die dossiers inzien, dat het helder zijn. En die zijn ook afgesloten, zeker gedigitaliseerd. Dus daar hebben we op dit moment, daar kan niet iedereen bij. Dat is de mensen die hier komen, die hebben een integriteitsverklaring getekend en die hebben daarmee het mee van doen. En ik heb zelfs begrepen dat binnenkort de mensen opnieuw beëdigd worden in dit huis, met name om dit punt van integriteit heel nadrukkelijk omhoog te hebben. Want daar gaat het feitelijk om. Ja, u geeft aan AWBZ, WMO, leerlingvervoer, de stapeling ervan. Het is inderdaad correct. WMO, AWBZ, daar hebben we de stapeling heel nadrukkelijk verankerd. Of althans, daar wordt gekeken in het kader van het CRK, het Centraal Administratiekantoor. Leerlingvervoer houdt daar geen rekening mee. Met andere woorden, wij houden daar ook geen rekening mee in de eerste vaststelling die we hebben. Daar zou een opmerking in kunnen zitten in het kader van de hardheid die we hebben. Nou, die zit er ook niet voor niks in. Dat heeft ook met name te maken met ouders die meerdere kinderen hebben in het speciaal onderwijs. Die niet met één busje rijden, die met verschillende zaken te maken krijgen. Nou, dat is destijds ook de reden geweest om daar aandacht voor te vragen. En met name aandacht voor te vragen via de hardheidsclausule. Als ik me de discussie nog van een aantal jaren geleden herinner. Dat is ook het punt waar wij naar zouden kunnen kijken op het moment dat er ouders komen en zeggen van nou, we hebben er toch wel problemen mee dat we nou een fors bedrag zelf moeten gaan betalen. En we hebben al A, B, C, D en zo langzamerhand zakken we door het sociaal minimum heen. Nou, dat zijn zaken waar je dan op termijn mogelijk zelfs beleidsregels op zou kunnen ontwikkelen. Maar goed, voorlopig hebben we daar bij mijn inziens nog amper of geen gebruik van hoeven te maken. Dus dat sterkt mij dan ook om te zeggen van nou, als mensen komen dan hoor ik dat op dat moment ook graag.
Even voor mijn helderheid. De huidige regeling is dus wanneer ouders komen, dan wordt er naar gekeken. Het is niet omgekeerd.
Nee. Mensen verdienen een aanvraag in. Er moet een inkomenstoets plaatsvinden, want er moet een eigen bijdrage worden opgelegd. In dat kader is al heel snel duidelijk van tot hoe verhoudt dat zich tot. En dan vervolgens krijgen die mensen een beschikking op grond daarvan. Er vindt geen keukentafelgesprek plaats om even aan te geven in het kader van de WMO. Mensen dienen een aanvraag in. Inkomensgegevens moeten overlegd worden op grond daarvan. Wordt beschikking afgegeven. En als dat inderdaad bezwaarlijk wordt, ja, dan gaan we kijken van hey, waarom is het bezwaarlijk en snijdt dat zodanig hout dat we gebruik moeten gaan maken van de hardheidsclausule. D66 toelichting heb ik al gegeven. Als hij er is, krijgt hij hem alsnog toegestuurd. En als hij er niet is, dan moeten we kijken van hoe we daar alsnog in kunnen voorzien. Want ook de burger die moet weten wat er bedoeld wordt met artikelen zoals hier opgenomen staan. Alleszins. Leerlingenvervoer, co-ouderschap, die vraag heb ik beantwoord, denk ik. Als mensen van A naar B of van A naar C moeten.
Nou, in zoverre beantwoord. Het staat niet, u heeft gezegd,
wat
vanwege jurisprudentie, geeft u, om duidelijkheid te geven, heeft u dat ene. Terwijl dit is ook uit jurisprudentie, moeten er twee hoofdverblijven kunnen zijn. Dat is jurisprudentie, dus dan zou u dit ook mee moeten nemen. In artikel 1e.
Ja, dat geeft de feiten aan dat iemand structureel en feitelijk verblijf houdt. Dat is het criterium en dat kan op twee plaatsen zijn, dat kan op één plaats zijn. Maar ik zal dat in ieder geval, als het hier niet goed staat, dan moet het gewijzigd worden. Maar ik ga dat nog even ambtelijk na of dat inderdaad op de juiste wijze staat. En anders kan u het in de toelichting eventueel verduidelijken. Dat zal inderdaad ook zijn. Dan heb ik, de hardheidsclausule, denk ik dat ik die vraag voldoende heb beantwoord. Dan kom ik aan de vragen van de Partij van de Arbeid.
Nee, en nog een vraag over de drempel.
Het drempelbedrag, zeker de financiële bijdragen die gevraagd worden in artikel aan het eind. Nou, de drempelbedrag, daar staat ook aangegeven voor wie dat telt. Er wordt onderscheid gemaakt, volgens mij, als ik het goed gelezen heb, in het speciaal onderwijs, zeker in het basisonderwijs. Daar zit volgens mij een verschil in, ook in de oplegging van die eigen bijdrage. En daar zit ook de korting in die mensen krijgen die gebruik maken van het speciaal onderwijs.
Ja, voorzitter, ik had begrepen het volgende. Het drempelbedrag is een vast bedrag dat u vraagt voor ouders die een inkomen hebben boven 23.850.
Ja.
En dat betekent dat u zegt 6 kilometer of 20 kilometer. Nu gaat u zeggen, oké, heb je een inkomen van 30.000, heb je een inkomen van 40.000? Nee, bij de drempelbedrag is het zo, alle ouders die boven 23.850 zijn, vraagt u een drempelbedrag, namelijk afhankelijk van de zones van kilometers, is die 6 kilometer, vraagt u zoveel zones, is die 20 kilometer, krijgen ze zoveel zones te betalen. Dat is het. En niet meer, dus dat is eigenlijk veel simpeler.
Ja, voorzitter, het lijkt me een technische vraag, die ga ik nog even terugleggen bij de ambtenaar. Wat we nou exact, hoe die regeling in elkaar steekt. En misschien dat er aan de hand van een casus nog even gekeken kan worden van hoe dat precies tot volgens mij was het een casus toegestuurd, geanonimiseerd. Maar dat
die hebben wij niet ontvangen, maar dat was een van de redenen waarom wij ook om die casus gevraagd hebben.
Oké, nou, ik heb begrepen dat hij had erbij moeten zitten volgens mij. Want zo stond hij wel in de beantwoording, maar ik heb hem ook niet gezien. Dus vandaar, dan gaan we even naar kijken en u krijgt er inderdaad nog antwoord op. Voorzitter, de Partij van de Arbeid, ja, kostenbesparingen, ja, daar zijn we dus volop mee bezig op dit moment. Met name om te kijken of we de juiste wijze van leerlingenvervoer beschikt hebben, ja of nee. En daar wordt op dit moment ingezet om samen met ouders, maar ook samen met schooldirecties, te kijken van wat is er voor het kind, wat is er voor het kind. Het kind is uitgangspunt om te kijken wat is er voor het kind het meest voor de hand liggende vorm van vervoer. En wat je tegenwoordig wel ziet, wat is het voor de ouders het meest makkelijke vervoer? Nou, daar zit volgens mij nog wel een behoorlijke win-win situatie in te halen. Om te kijken van hoe kun je daar het kind beter zelfstandig laten functioneren, is één. En twee, hoe leidt dat aan de andere kant mogelijk tot kostenbesparing? Wij zijn die discussie aangegaan, niet vanuit de kostenbesparing. Want dat deden we nog niet toe, dat is al een tijdje aan de gang waar we mee bezig zijn. U heeft in uw richtinggevende uitspraken heeft u met name naar het leerlingenvervoer gewezen. Kijken van, is daar nog wat te doen? We gaan er nu wat explicieter naar kijken om te kijken van, hé, hoe gaat het lopen? Maar het traject waarin we zitten, dat loopt al een aantal maanden. Dus we zeiden, we laten wel kijken voor de komende periode van als mensen aanvragen om heel nadrukkelijk het openbaar vervoer in beeld te brengen. Maar ook als mensen zeggen van, nou, ik breng mijn kind zelf wel met de auto, bij wijze van spreken. Dan zou dat ook kunnen met een klein relatief lage kilometervergoeding. En daar moeten we ook over spreken, denk ik. De kostenbesparingen. Voorstel in juni, zegt u. Ja, dat zal bij de richtinggevende uitspraken. Weet ik niet of wij al zover zijn dat we dat al goed in beeld hebben. En welke kosten, welk bedrag daar mogelijk nog op bespaard zou kunnen worden. Ik heb u eerder bij de najaarsnoten al een keer aangegeven dat er een aantal grote kosten zijn te maken met één leerling die wij dagelijks naar Sint-Michielsgestel vervoeren per taxi. Daar zijn we ook mee bezig om te kijken van, hey, is dit nou de geëigende middel van vervoer? Moeten we dat op deze wijze blijven volhouden? Zijn er ook andere mogelijkheden? Maar goed, wij gaan ook met die ouders in gesprek om te kijken van, hoe gaat dat nou en wat is voor het kind? Want het is voor het kind niet een lolletje om elke dag zo anderhalf uur heen en anderhalf uur terug, bij wijze van spreken. Dus daar zit nogal wat druk op het geheel. En er was ook nog een andere vorm van vervoer en daar hebben wij inmiddels een regeling voor getroffen. Die kinderen gaan niet meer naar Zeist, naar school, maar die zitten inmiddels hier in het regulier basisonderwijs. Dus die echte exceptionele grote aantallen, daar gaan we heel serieus naar kijken van moet het zo blijven, ja of nee. De kostentoename met name, hebben met name betrekking, en dat is ook in de najaarsnota ook aangegeven, op de stageplaatsen die men steeds verder van huis moet gaan zoeken, wil men de kinderen goed kunnen voorbereiden op een definitieve werkplek. En ook de stagevervoer, ja, dat komt dan ten laste van de gemeente. En namelijk, wij zijn nu bezig met name de school om te kijken van als het stagevervoer zodanig is dat die kinderen meer zelfstandig zouden moeten om een werkplek te kunnen krijgen, dan zou dat tegelijkertijd ook kunnen zijn om te zeggen van waarom laten we die kinderen dan niet met of openbaar vervoerscoaches proberen te kijken of ze niet beter in het openbaar vervoer kunnen zitten. Want dat geeft al een heleboel meer zelfstandigheid dan dat we dat alleen doen via een stageplek en kijken hoe mensen dan moeten functioneren. Even kijken. De verlenging van de contracten, kan ik nog geen zinnig woord over zeggen. Hij loopt volgend jaar af. We hebben de mogelijkheid tot verlenging. Maar ik heb nog niet inzichtelijk gekregen van of we gaan verlengen of dat we nieuw gaan aanbesteden. Dat zal nog een moeilijk keken moeten worden of we dat ook zelf doen of dat we het regionaal gaan doen. Dan moeten we nog even daar nog een voorstel voor tegemoet zien. En dan moeten we het ambtelijk en bestuurlijk nog over hebben met de andere gemeentes. CDA heeft een vraag over wetgeving en jurisprudentie. Ja, jurisprudentie is wetgeving. Laat ik het even helder zijn. Dus op dat moment, als de wetgeving niet doorgaat, valt het geen bellen, zijn we wel gebonden aan de jurisprudentie. Dus met dat woord zeg ik er feitelijk van, moeten we die aanpassing die we nu voorstellen in ieder geval door laten lopen. De strengere beoordeling heb ik al aangegeven. Nee, het moet een verduidelijking worden, zodat ook helder is wat wel en wat niet kan. En u zegt van, ja, ouders, en de kanteling, maar de verantwoordelijkheid van de ouders, denk ik dat die heel nadrukkelijk is aangegeven. Van de zorgplicht die ouders hebben ten behoeve van de kinderen, blijft gewoon recht overeind staan bij het leerlingenvervoer. Voorzitter, volgens mij heb ik dan de vragen van de VVD. Dat was een opmerking. Oké.
Meneer Verlent, dank u wel. Ik kijk rond of er iemand is die voor de tweede termijn of van de tweede termijn gebruik wenst te maken. Dat is niet het geval. Er zijn heel veel toch nog weer technische vragen en verduidelijkingen, denk ik, gesteld. Het voorstel zelf is een beperkte aanpassing. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat dit voorstel als sterstuk naar de Raad toe gaat.
Nee, voorzitter, want als we eventueel die aanvulling zouden willen overnemen die de heer Schoefaars deed, dan zullen we dat per amendement moeten doen. Dus dan denk ik niet dat we hier een sterstuk van moeten maken.
Ik denk dat het amendement wel te formuleren valt. Maar ik denk dat het is van belang, dan kreeg ik toch naar mevrouw Van den Berg, dat als we dat technisch probleem oplossen via een amendement, of zij niet van mening is dat de toelichting van de wethouder los van dat amendement door een sterstatus verdient. Dan hoef ik dat formeel niet te doen, maar dat, ja?
Nou, ik denk dat we nog een aantal dingen krijgen van de wethouder. En ik wil wel de ruimte houden om dan daar eventueel ook nog wat mee te doen. Dus nee, geen ster.
Goed, helder. Dan gaat het als discussie. Of nee, sorry, als, wat is het? Verordenend. Ja, verhaal richting de Raad. En kan er nog geen ster aan gekoppeld worden. Daarmee beëindig ik deze beraadslaging. Zijn we gekomen bij het verslaglegging van 12 maart jongsleden. Daar zijn geen opmerkingen verder over gekomen, dus met dankzegging richting de Griffie zijn we bij ingekomen stukken regiozaken geen punt van behandeling. Meneer Erkens, welkom. Wij sluiten deze vergadering.